Een heel goede avond. Fijn dat u er bent. Fijn dat we samen Gods woord kunnen openen. En ik wil met jullie lezen Handelingen hoofdstuk 3. Laten we gelijk in de Bijbel gaan lezen. We lezen met elkaar Handelingen 3, vers 1 tot en met 26. Dus een iets langer gedeelte. En het is kort na Pinksteren dat dit gebeurde. Dus het is ook net Pinksteren geweest. Het is ook goed om dit gedeelte te lezen. Handelingen hoofdstuk 3 lezen we met elkaar vanaf vers 1. Ik lees ervoor uit de herziene Statenvertaling. En we denken met elkaar na over het thema het herstel van alle dingen. Dat wordt ook genoemd verderop in dit tekstgedeelte. Het herstel van alle dingen. We denken na over herstel. Dat is een prachtig mooi woord. Dat sluit ook aan bij het woord heil, genezing, redding, verlossing, herstel. We lezen met elkaar Handelingen 3 vanaf vers 1. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur, dat wil zeggen 3:00 PM. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. En toen greep hij hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En ze wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de Schone poort van de tempel gezeten had. En ze werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de kreupele die genezen was Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang, die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. En toen Petrus dit zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de Vader gezegd: de Heer uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten vanaf Samuel en zoveel als ze daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen hij tegen Abraham zei: en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen. Dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Tot zover. Het is een schitterend gedeelte dat wij hebben gelezen in de Bijbel. Er staat tot twee keer toe dat de mensen die hier getuigen van waren, de mensen die zagen dat deze man was genezen, dat ze helemaal vol van verbazing waren. Er staat in vers 10, ze werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem was gebeurd. En er staat aan het einde van vers 11, het hele volk stroomde samen en het volk verbaasde zich. Het was verbazingwekkend wat er was gebeurd. Deze man was van zijn geboorte af, dat blijkt ook later, vanaf zijn geboorte af was hij kreupel. Hij had nooit kunnen lopen. Hij was altijd verlamd geweest. En hij zat daar als bedelaar. Hij zat altijd te bedelen bij de ingang van de tempel. En de apostelen Petrus en Johannes die kwamen langs. En nou, we hebben met elkaar gelezen. Door een wonder van de Heer, door de naam van Jezus, wordt deze man genezen van zijn ziekte. En het feit dat er staat dat het volk zich zo verbaasde, dat bewijst ook dat dit niet een fabeltje is. Daar zou ik eigenlijk mee willen beginnen vanavond. Er zijn een hoop theologen en predikers en christenen ook die zeggen, ja, al die verhalen van bovennatuurlijke wonderen, dat moet je niet letterlijk nemen. Want dat zijn allemaal legendes en dat zijn mythes, dat zijn een soort sprookjes. Dat is een verhaal waar een moraal in zit. Maar dat is niet echt gebeurd. Hetzelfde wordt gezegd over de wonderen die Jezus heeft gedaan. Maar als er dan ook nog staat in de Bijbel, het volk was helemaal verbaasd en ze waren buiten zichzelf van verwondering. En ze waren helemaal geweldig, ontzet. Dat soort woorden worden gebruikt. Dan is de Bijbel dus gewoon vals. Als de Bijbel zegt dat de mensen helemaal verbaasd waren, terwijl het niet echt is gebeurd, dan zou de Bijbel gewoon valse informatie geven. Dus je gelooft gewoon wel of niet wat er in de Bijbel staat. En de Bijbel is betrouwbaar. De Bijbel is niet een boek vol leugens. Dat is helaas wat sommige christelijke leiders ervan maken. Vanuit de filosofie, de heersende filosofie, dat het bovennatuurlijke helemaal niet kan. Vanuit het modernisme komt dat eigenlijk. En dan zie je ook het modernisme in de theologie. Wonderen kunnen niet gebeuren, want dat gaat tegen de natuurwetten in. Dus de Bijbel is een boek met verhaaltjes die een moraal vertellen, maar denk niet dat het geschiedenis is. Nou, dat is niet juist. Dat is gewoon niet mogelijk. Dat laat de Bijbel je niet toe om zo te denken. Ik heb dit aan u voorgelezen en dit is geschiedenis. Dit is gebeurd. En het is prachtig. Het is hoopgevend. Het is verblijdend. Het gaat over de Heer Jezus. Het gaat over de naam van Jezus. Het is de naam van Jezus waardoor deze man toen genezen is. En dat is goed nieuws. Ik heb het vanavond tot u over herstel. En ik wil eerst met u nadenken over herstel toen en daar. Deze man werd hersteld. Hij werd genezen van zijn ziekte. Kijk, het was natuurlijk fijn geweest als Petrus en Johannes hem ook wat geld hadden gegeven. Maar er waren door de jaren heen allemaal mensen geweest die hem wat geld hadden gegeven. En daardoor had hij in leven kunnen blijven. En het is ook een Bijbelse zaak natuurlijk om geld te geven aan mensen die dat nodig hebben. En om met elkaar te delen. En om liefdegaven te geven. Dat is een hele goede zaak. Maar als Petrus en Johannes ook een beetje geld hadden gegeven, dan had die man daar gewoon moeten blijven zitten. Maar Petrus en Johannes die zeggen, zilver en goud hebben we niet. Dus ze geven hem geen geld. Maar ze geven hem iets heel anders. En wat ze hem nu gaven, of wat er nu gebeurde door de Heer Jezus, niet door henzelf, maar door de Heer Jezus, dat leidde ertoe dat deze man niet meer hoefde te bedelen. Dit was 100 keer beter. Dit was oneindig veel keer beter dan geld wat hij kreeg. En dat is herstel. Dat is genezing. Dat is gewoon verlossing van de gevolgen van de zonde. Dat is vernieuwing. Dat is heil, wat ik al zei. En dat is het evangelie. Kijk, de Bijbel zegt dat de dood zijn intrede heeft gedaan door de zondeval. Dat is niet nieuw voor de meeste van jullie. Maar dat is trouwens geschiedenis, wat we in het begin van de Bijbel lezen. Ook dat is niet een legende of een mythe. Maar God heeft de mens gemaakt, de eerste mens. Wij stammen allemaal van de eerste mensen af. En de eerste mens heeft gezondigd tegen God. De eerste mens is tegen Gods wetten ingegaan. De mens is een rebel geworden. De Heere God had gezegd dat ze dat niet moesten doen om te eten van die boom van de kennis van goed en kwaad. Maar dat deden ze toch. En de Heer had ook gezegd, als jullie dat doen, dan zullen jullie sterven. En Het loon van de zonde is de dood. En dat is wat er is gebeurd. Weet je, en sindsdien heerst de dood in deze wereld. En ziekte, zoals deze man ziek was, deze man kon niet lopen. Ziekte is eigenlijk een soort verschijningsvorm van de dood. Ziekte heeft te maken met het feit dat wij sterfelijk zijn. We hebben allemaal een sterfelijk lichaam. We hebben allemaal een lichaam dat is aangetast door de zonde. En dat zit in ons bloed. Dat huwelijk tussen zonde en dood, dat zit in het bloed van de mensheid. En dat is slecht nieuws. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat is slecht nieuws. We zijn allemaal kwetsbaar. We kunnen allemaal iets krijgen waardoor we snel dood zullen zijn. We kunnen allemaal van de week, komende week, deze week, die vandaag begonnen is, kunnen we sterven. Niemand van ons weet hoe lang zijn leven is. Dat is een soort zwaard van Damocles wat boven ons allemaal hangt. En dat is slechte nieuws. Maar door Jezus is er herstel binnengetreden in de geschiedenis van deze wereld. Meer dan door wie dan ook, hè? Want er zijn al eerder in de geschiedenis van Israël wonderen van God gebeurd. Al eerder zijn mensen uit de dood opgewekt. Al eerder zijn mensen genezen. Ga zo maar door. We lezen al eerder over machtige wonderen van God, van herstel in de Bijbel. Maar uiteindelijk is het door Jezus. Het is door de Heer Jezus dat er herstel is. Want Hij kwam om onze zonde te dragen aan het kruis. Om onze dood te sterven. Hij is in onze huid gekropen. Hij is één van ons geworden. Hij is deel gekregen aan ons lijden, aan onze strijd. En Hij is gestorven. God, de Zoon van God, is in onze plaats gestorven. Maar we kunnen spreken van de dood van de dood door de dood van Jezus. Mooi is dat, hè? De dood van de dood door de dood van Jezus. Jezus stierf en daarmee heeft Hij de dood overwonnen. En dat bleek al voordat Hij stierf aan het kruis. Voordat Hij dat offer bracht, bracht Hij al genezing. Door deze man ook te herstellen, door deze man te genezen. De geschiedenis van de mensheid spreekt van dood, overal. En de schepping is een slaaf geworden van het verderf, zegt de Bijbel. Maar God heeft de wereld lief gehad en Hij heeft zijn Zoon gezonden om het tegenovergestelde te geven. Herstel, bevrijding van de dood. En het is een prachtig wonder waar we met elkaar over hebben gelezen. Ik denk nu met u na over herstel toen en daar. Het is zo mooi om dit te lezen. En wat ik daar verder nog over wil zeggen is dit. Het deed me alleen nog goed om het aan u voor te lezen. En het is toch prachtig om dit te lezen. En ik zou u vanavond eigenlijk willen zeggen van, weet je, te midden van al het slechte nieuws wat op ons afkomt. En ik bedoel, ik volg het nieuws ook behoorlijk. Ik ben heel blij dat er is gebeden voor Israël vanavond. Ik ben erg nauw betrokken bij Israël, dat weten sommigen van jullie ook wel. En daarom, ik moet het nieuws over Israël ook volgen, omdat ik ook meewerk aan de krant. Is zo actueel en dat, ik vind het ook interessant om dat allemaal te doen, maar soms dan kan je wel eens moedeloos worden. Soms dan kan je wel eens dat je denkt van, tjonge jongen, waar gaat het naartoe? Ook met ons land. Ik heb laatst een artikel geschreven, het gaat helemaal de verkeerde kant op met Nederland. Nou, dat zie ik ook, dat geloof ik ook echt. Dat is ook gewoon naar. Maar we moeten niet alleen maar kijken naar wat er in de wereld gebeurt. We moeten niet alleen maar kijken naar de ontwikkelingen in de tijd. Ja, dat is ook belangrijk, maar we moeten ook vooral in die Bijbel lezen. Weet je, en dan, als je alleen maar het nieuws kijkt, dan kan je moedeloos worden. Als je alleen maar het nieuws kijkt, kan je ook negatief worden. Of zelfs een beetje chagrijnig of zo, over wat er toch allemaal in de wereld gebeurt. Maar als je zo'n verhaal als dit leest, en als we de evangelie lezen, als we lezen over wat Jezus allemaal heeft gedaan, er is geen persoon die boeiender is om te bestuderen dan Jezus. Geen mens heeft het leven geleid zoals Jezus het leven heeft geleid. Hij is absoluut volkomen uniek. Hij is zo anders dan ieder ander. Hij heeft de geschiedenis van deze mensheid, de geschiedenis van de wereld heeft hij zo radicaal veranderd. We hebben onze jaartelling op zijn geboorte afgestemd. Er is geen persoon die boeiender is om te bestuderen dan de Heer Jezus. Want als je leest over de Heer Jezus, dan lees je over herstel. En dan lees je over vernieuwing. En over vergeving. Hier komt ook vergeving van zonde naar voren. En zoveel prachtige dingen. En dat is goede nieuws. Dat is het goede nieuws. Ja, natuurlijk, het is moeilijk. De nood van deze tijd is groot. En in zekere zin wordt het steeds duisterder in de wereld. En we weten dat er in de eindtijd een afval van het geloof zal zijn. En ga zo maar door. En de antichrist zal zich openbaren. En er is veel geestelijke strijd. Maar te midden van dat alles moeten we niet vergeten dat Jezus Christus heerst. Dat hij alle macht heeft, dat hij de Heer is van hemel en aarde. Dat hij de koning der koningen is. Dat hij de dood heeft overwonnen. En door in de Bijbel te blijven lezen. En daarom zijn we vanavond ook bij elkaar gekomen. Om rondom die Bijbel, rondom die geopende Bijbel, het goede nieuws te horen. En dan horen we van hoop en van leven en overwinning en herstel en genezing en vergeving en ga zo maar door. Dat is herstel toen en daar. Maar we lezen ook over herstel hier en nu. Petrus die preekt tot het volk. Want nou ja, iedereen die stroomt dus bij elkaar. Oh ja, trouwens nog even één opmerking hierover. Vandaag de dag wordt er in sommige kringen over wonderen en tekenen gesproken op een manier die ik niet bijbels vind. In sommige kringen is er een erg sterke focus op genezing en op wonderen en tekenen. En omdat men graag wil zien dat er dingen gebeuren, vind ik dat er vanuit dat verlangen, dat er soms dingen, wonderen en tekenen worden genoemd die het helemaal niet zijn. Bijvoorbeeld dan wordt er voor iemand gebeden en dan zegt iemand, ja, ik voel wel een bepaalde tinteling in mijn schouder of zo. En er wordt er gelijk gezegd van, ja, kijk, wonder van God. Want we hebben gebeden en iemand voelt een tinteling in zijn schouder. Prachtig, God heeft een wonder gedaan. Nou ja, dat kan net zo goed psychosomatisch zijn. Of mensen voelt ergens een beetje warmte in zijn lijf hier of daar. En het worden soms zoeken, weet je, dan denk ik, dan is de mond vol over wonderen en tekenen. Maar als je er goed naar luistert, is het heel vaag. Hier, wat hier gebeurt, is niet vaag. Die man heeft nog nooit kunnen lopen. En in de naam van Jezus wordt hij opgericht. En hij, met een sprong stond hij overeind. Niet zo van even langzaam, voorzichtig. Nee, met een sprong stond hij overeind. Hij begon te lopen en hij is aan het lopen en aan het springen en God aan het loven. Het is onmiskenbaar een wonder. Dat is wat de Bijbel zegt over wonderen. Ik vind als je dingen een wonder gaat noemen die het niet zijn, dan verlaag je het Bijbelse wonder. Maar ik sta hier voor u vanavond als iemand, ik geloof echt dat God nog steeds wonderen en tekenen doet. Ik ben niet een cessationist, zoals ze dat noemen in het Engels. Ik geloof niet dat God in onze tijd nooit meer wonderen en tekenen doet. Ik ga er zo meteen ook iets over vertellen. Bij het tweede punt, genezing hier en nu, herstel hier en nu. Maar ik vind niet dat we dingen wonderen en tekenen moeten gaan noemen die het niet zijn. Dat is fout. En wonderen genezingswonderen zijn ook een uitzondering. Want het is een wonder. Wonderen zijn niet de norm. Soms doet God een wonder. Het is aan de Heer of hij dat doet. Maar het is niet de norm voor hier en nu. Maar laten we niet het woord wonder devalueren door er te makkelijk over te spreken. Maar dit is absoluut een prachtig wonder. Dan, herstel hier en nu. Petrus roept het volk op om zich te bekeren. Vers 19. Hij zegt dus, eigenlijk de samenvatting van zijn toespraak is, ja, jullie zijn helemaal verbaasd dat deze man nu genezen is, maar wat staan jullie ons aan te kijken alsof door eigen kracht, door onze kracht of onze godsvrucht, omdat wij zo vroom zijn of zo heilig zijn, dat de reden is dat deze man nu loopt. Nee, wij hebben dat niet gedaan. Maar weet je wat de boodschap is van dat deze man genezen is, zegt Petrus? Dit bewijst dat Jezus Christus leeft. Het is zijn naam waardoor hij is genezen. Het is de naam van Jezus. Het is de man die jullie hebben verworpen. Hij spreekt zelf natuurlijk als Jood tot Joden. En hij spreekt ook tot de leiders van Israël die daar in de tempel ook rondliepen. Misschien wel hoge priesters of mensen van het Sanhedrin. En die hadden Jezus overgeleverd in de dood. Je moet niet denken dat Petrus hier het hele Joodse volk beschuldigt van hem veroordelen. Of verloochenen. Maar in ieder geval, hij zegt, degene die jullie hebben verworpen, die heeft God uit de doden opgewekt. Dat deze man nu is genezen in de naam van Jezus bewijst dat Jezus Christus niet meer in het graf ligt. Het bewijst dat het graf echt leeg is. Hij is echt opgestaan uit de dood. Hij leeft. En het is de levende Christus, het is de levende Jezus die deze man heeft genezen. Hij wijst op Jezus. Het doel van een genezingswonder is ook niet ten diepste dat iemand wordt genezen. Maar het doel van een genezingswonder is dat de naam van Jezus daardoor bekend wordt en verheerlijkt wordt. En dat mensen in Jezus Christus gaan geloven. En dan roept hij dus op om tot bekering te komen. Hij zegt ook van dat het van Gods wegen is dat de Christus heeft geleden, want dat hadden de profeten ook voorzegd. Maar dan zegt hij in vers 19, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. Nou, even daarop inzoomend. Dit is ook een woord voor ons. De Bijbel zegt dat God nu overal ter wereld door de prediking van het evangelie mensen oproept om zich te bekeren. Wat is de oproep van de Bijbel? Bekeer je en geloof. En als je dat doet, komen er tijden van verkwikking. Dan komt er herstel. Bij bekering stellen wij ons voor dat we in plaats van een onvolmaakt leven, een volmaakt leven gaan leiden. Maar dat is niet de essentie van de bekering. Bij bekering stellen wij ons voor dat we ons hele leven moeten oppoetsen en dat we nooit meer zondigen en dat we alles goed doen. Maar bekering in het Grieks, het woord bekering in het Grieks is metanoia en dat betekent verandering van denken. Waar Petrus zijn volksgenoten toe oproept, is om te veranderen van denken ten aanzien van Jezus. Er waren er velen die naar hem luisterden die Jezus niet zagen als de Messias. Die hem verwierpen als de Messias. Die zeiden, de Messias kan niet een leidende Messias zijn. Iemand die aan het kruis is gestorven kan nooit de Messias van Israël zijn. Maar waar Petrus toe oproept is dat ze zich bekeren van die manier van denken. Bekering is een bekering in je gedachten. Een bekering wat betreft je houding ten opzichte van Jezus Christus. Kom tot inkeer. Kom tot inkeer van het verwerpen van Jezus. En kom tot hem. Geloof in hem. De bekering is niet de bekering tot een volmaakt leven. Want wij kunnen niet een volmaakt leven leiden. De bekering is niet dat je ineens heilig moet zijn. Want wij kunnen niet zomaar heilig zijn. De bekering is de bekering tot een persoon. De bekering is bekering tot geloof in Jezus. Dit is Gods wil voor ieder mens. Om te geloven in zijn Zoon. En daar roept Petrus toe op. En als je dat doet, dan komen er tijden van verkwikking. En dat is herstel hier en nu. Tijden van verkwikking voor het aangezicht van de Heer. En aan het einde van dit tekstgedeelte roept hij nogmaals op om in Jezus te geloven. En dat God zijn Zoon Jezus, zijn kind Jezus heeft gezonden om ieder af te brengen van zijn slechte daden. Ja, door geloof in Jezus ga je ook anders leven. Door geloof in Jezus gaan je daden ook veranderen. Maar het is ten diepste de bekering tot de Heer Jezus Christus. En dan komt er verkwikking voor je ziel. Zoals Psalm 23 zegt, de Heer is mijn herder. Als je de Heer leert kennen als de herder van je leven, hij verkwikt mijn ziel. Ja, dat is een woord voor ons vanavond. We hebben allemaal verkwikking nodig. Verfrissing. Herstel. Dat je vreugde wordt hersteld. Dat je bevrijd wordt van duisternis. Dat je vrede krijgt diep van binnen. Dat het anders wordt. Dat de storm in je hart tot bedaren wordt gebracht. En dat is herstel hier en nu door geloof in de Heer Jezus Christus. Weet u, we hadden de laatste reunie met de familie. Met een deel van onze familie, van een van onze ouders. Alle familieleden van een van onze ouders. Met ooms en tantes en neven en nichten. En het was heel fijn om elkaar te zien. Maar het doet me dan toch ook wel weer verdriet dat sommige van hen die echt wel zijn opgegroeid met het geloof, dat ze het geloof helemaal vaarwel hebben gezegd. De Bijbel zegt, trouw vindt men niet bij allen. Sommigen, als mensen ouder worden, ik hoorde laatst iemand spreken over, oh ja, ik luisterde naar de dienst in de Brea-gemeente vanmiddag. En de voorganger daar die zei dat in de tweede helft, na als je 50 bent geworden, 50, 60, 70, dat dan eigenlijk de grootste gevaren zich aandienen. Je ziet veel mensen die als ze een stuk ouder worden, dat ze dan ineens kritisch worden. En ik zie helaas dat mensen in de 50, 60, 70 gaan ze ineens allemaal water bij de wijn doen. Dan worden ze ineens heel makkelijk met dingen. En sommige mensen verliezen het geloof helemaal. Dat is zo droevig. Want er is geen andere naam waardoor je verkwikking vindt. Er is geen ander die vrede geeft dan de Heer Jezus. Je gooit nogal wat overboord als je Jezus overboord gooit. En dat hoeft niet zo te zijn. Weet je, aan de andere kant, mijn vrouw en ik waren een paar dagen in Berlijn, omdat onze oudste zoon in Berlijn woont. En we zaten op een avond even naar een Duitse televisiezender te kijken. Dat is een soort Duitse Family 7. Hè? Family 7 is een christelijk televisiestation in Nederland. In Duitsland heb je net zo'n soort zender. En daar kwam het getuigenis voorbij. Ik weet niet, het kan zijn dat ik dat al eerder hier heb genoemd, weet ik niet meer. Maar van een jonge dame. En die jonge dame die kwam uit een hele moeilijke achtergrond. Die was echt, nou ja, getraumatiseerd ook door haar ouders, met name door haar vader. En was heel erg beschadigd geraakt. En was als jonge vrouw was ze terechtgekomen in aan de ene kant heel veel esoterie en New Age en die vormen van spiritualiteit die vandaag de dag erg populair zijn geworden. Als je naar een boekhandel gaat, dan zie je allemaal boeken die onder esoterie vallen. Dat heeft allemaal te maken met allerlei alternatieve geneeswijzen. Eigenlijk is het wat we vroeger occultisme noemden, dat noemen ze vandaag de dag esoterie. Het duistere, het verborgenen betekent dat. En ze zat er helemaal in en met allemaal meditaties en allemaal dingen die ze moest doen. En allemaal dingen waardoor ze verlichting van haar ziel zou ervaren. Maar ze kwam ook terecht in hele harde muziek. In keiharde technomuziek en ik weet niet hoe dat allemaal heet, maar heavy metal en heel hard. En ze werd ook een soort DJ in die wereld. En ze ging ook seminars geven in die hele New Age beweging met weet ik veel, tarotkaarten en al die dingen. Ik weet die namen allemaal niet, want ik ken de wereld niet, alleen van horen zeggen. Maar ze zat er heel diep in. En toen had ze met haar vriend besloten om een YouTube-sessie te houden, waarbij ze dus een paar dagen lang alleen maar YouTube-filmpjes keken. Allemaal over dat hele wereldje waar ze in zat. Maar ze had ook één keer naar een christelijke prediker had ze gekeken. En toen kwam dus in haar lijst, naast die kijkt een filmpje en daarnaast staan andere filmpjes die dan gesuggereerd worden vanwege je eerdere kijkgedrag. En er kwam ineens weer een christelijke prediker voorbij. En toen hebben ze in die paar dagen dat ze YouTube-filmpjes zaten te kijken, ging ze ook een keer naar die prediker kijken. En die prediker die had het over de wederkomst van Jezus. En ze zegt, ik zat naar die man te luisteren en hij sprak met zoveel overtuiging. En hij sprak met zekerheid. En ze zag aan deze prediker dat hij blij was. En dat hij hoop had. En dat hij zekerheid had. En ze zei, ik voelde aan die man dat hij de waarheid preekte. En ze werd getroffen door die preek, terwijl ze helemaal in dat wereldje zat. En dat is het begin geweest. Dan ging ze vaker preken bekijken op YouTube. En ze ging zich verdiepen in de Bijbel. En ze is radicaal tot Jezus gekomen. En ik was zo onder de indruk van haar getuigenis. Ze zat daar bij die meneer die haar interviewde voor de camera. En op een gegeven moment zat ze helemaal te stralen. En ze was zo ontzettend blij. Ze zei dat ze zo hoop had gevonden en zekerheid. Maar ook wat ik vooral treffend vond is dat ze zei, mijn hart is zo vervuld geraakt met liefde. Dat ze ook in de relatie met haar ouders, ook in de relatie met haar vader die zo moeilijk was. Die was er helemaal niet meer, die relatie met haar vader. Maar ze heeft zoveel liefde ontvangen in haar hart, dat ze ook weer contact met haar vader heeft gekregen. En ze zei ook dat ze die Bijbel was gaan lezen en dat ze gewoon, dat ze zoveel voeding ontving uit die Bijbel. Ze ervoer een en al verkwikking van haar ziel door het geloof in de Heer Jezus. En toen zei ze, Jezus is de waarheid. En ze wist dat. Ze wist dat gewoon door anderen, door die prediking die ze bekeek, maar ook vooral door de Bijbel. En weet je, dit is gewoon de waarheid. En wij leven in een land waarin helaas de afgelopen 60 jaar steeds meer mensen de kerk hebben verlaten. Ik weet zeker dat ook in uw families, in jouw familie, dat er waarschijnlijk mensen zijn die het geloof haar wel hebben gezegd. Maar dat is het domste wat je kunt doen. En dat is ook voor ons land trouwens het begin van het einde. Het begin van het einde van de zegen in ons land is dat het leeuwendeel van het volk gewoon niet meer in de kerk zit om God te aanbidden zoals we hier vanavond bij elkaar zitten. Maar wij zijn een overblijfsel. Maar wij bewandelen absoluut geen doodlopende weg. Dit is de weg ten leven. En het is door Jezus. Er is maar één naam waardoor je genezen wordt. Er is maar één naam waardoor je bevrijd wordt van de bitterheid in je hart. Bevrijd wordt van de wanhoop, van de angst, van je zonde, van je, één naam waardoor je bevrijd wordt van de scheiding met God. Door hem mag je met God verzoend zijn. Mag je weten dat het goed is tussen God en jou. Er is maar één naam waardoor je vreugde gaat ontvangen en diepe vrede van binnen. En ga zo maar door. Jezus is de Heer die ons geneest. Hij geeft herstel. En wie je ook bent vanavond, wat je geschiedenis ook is, we hebben allemaal onze geschiedenis, we hebben allemaal onze trauma's uit onze jeugd. We hebben allemaal tekorten die we hebben geleden. En misschien zijn er nog steeds tekorten in ons leven, maar Jezus brengt alle verschil. Er zijn heel veel mensen uit de New Age-beweging. Ik sprak vanmorgen in Grotebroek, vlakbij Andijk, in Noord-Holland. En er was een jongeman die naar me toe kwam. Die zei dat hij tot tranen toe geroerd was. Ik vroeg me af of het wel goed ging in mijn preek, maar hij zei dat hij tot tranen toe geroerd was. En hij zegt, je hebt dingen genoemd die zo raken aan mijn leven. En hij zegt, ik heb in een New Age gemeenschap gezeten. Hij had helemaal vastgezeten in duisternis. Hij is ook tot Jezus gekomen. Dit soort verhalen hoor ik steeds meer. Aan de ene kant is er secularisatie, aan de andere kant komen er steeds meer mensen tot geloof in Jezus. En als we wereldwijd kijken, en we mogen ook verder kijken dan Nederland en Europa. Als je kijkt naar wat er gebeurt in Azië en in het Midden-Oosten en in Afrika en in heel veel delen van de wereld, Zuid-Amerika, dan komen er onvoorstelbaar veel mensen tot geloof in de Heer Jezus. Er zijn nog nooit zoveel christenen geweest als vandaag de dag, omdat steeds meer mensen ontdekken dat er genezing is in de naam van Jezus. Omdat je door geloof in de Heer Jezus herstel ervaart en dat je leven anders wordt en dat je vernieuwd wordt. En dat je stromen van levend water uit je binnenste gaat ervaren. Dat je mag drinken uit de bronnen van het heil door geloof in Jezus, zoals Jesaja 12 ook zegt. Dat je met vreugde water mag scheppen uit de bronnen van het heil in Jezus. En steeds meer mensen ontdekken dat. En ik nodig je vanavond uit om te geloven in de Heer Jezus. En je zult verkwikking van je ziel zul je gaan ervaren. Ik had vorige week ook een gesprek met een van de weduwen. We onderhouden vanuit een bepaald fonds worden er weduwen onderhouden in India. En ik heb een uur met een zuster aan de telefoon gezeten, die ook haar man is kwijtgeraakt op jonge leeftijd. En ze vertelde dat ze jaren geleden, dat ze samen met haar man, toen haar man nog leefde, dat ze hadden gebeden voor een jongen van rond de 10 jaar oud, waarvan ze zei, hij was echt demonisch bezeten. Ik merk in India dat ze meer leven met de geestelijke wereld. Ik hoor getuigenissen van christenen in India, waar ze echt zeggen, er is sprake van demonie en we zijn gaan bidden. Zij en haar man hebben gevast en gebeden voor deze jongeman. En ze zei dat iets van 6 jaar geleden. We zijn gaan vasten en bidden. En die jongen van 10 jaar oud, hij moest vastgebonden worden. Zo wild was hij. Hij was zo wild dat hij niet te hanteren was. En bij ons zouden dat alleen maar psychiatrisch duiden. Maar natuurlijk, begrijp me goed. Ik zeg niet dat psychiatrie per definitie demonisch is, natuurlijk. Hè? Begrijp me goed. Maar er kan wel sprake zijn van demonische bezetting. En ze zijn gaan bidden voor die jongen. En hij is bevrijd. En hij werd rustig. En nu vertelden ze dat ze kort geleden met die families, dat is een groep families waar die jongen bij hoorde, dat ze weer contact had gekregen met die families, omdat ze die lang niet had gezien. Toen vroeg ik, hoe gaat het met die jongen? Toen zei ze, het gaat heel goed met die jongen. Het gaat echt goed met hem. Dat was niet even een soort psychosomatisch iets wat er toen met hem gebeurde. Nee, hij is echt bevrijd. Die jongen is toen echt bevrijd van demonie. En het gaat goed met hem. Nou, dat is herstel hier en nu. Door geloof in Jezus. Ook voor ons is die geestelijke wereld reëel. Mensen kunnen, we hebben te maken met geestelijke strijd. Er zijn overheden en machten in de geestelijke gewesten. Maar in de naam van Jezus is er ook overwinning over Satan en demonen. En dat is herstel hier en nu. Door Jezus. En dan mogen we ook voor elkaar bidden. We mogen ook voor elkaar bidden, ook voor bevrijding. En dat doet de Heer ook. En het laatste wat ik wil noemen is herstel in de toekomst. En dan komen we eigenlijk wat dichter bij de Maranatha-boodschap. Vers 21. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Wat een prachtig woord. Waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Vers 21. De profeten worden elke keer genoemd. Vers 18. Hij heeft vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had. Vers 21. waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Vers 24. Ook al de profeten vanaf Samuel, zoveel als er daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. Vers 25. U bent kinderen van de profeten. Het wordt vier keer genoemd, de profeten wordt vier keer genoemd. En dan zegt Petrus nog dat God tegen Mozes had gezegd dat er na hem iemand zou komen zoals Mozes. En dat het volk naar hem moest luisteren. Dat er een profeet zou opstaan. Ook Jezus wordt profeet genoemd in dit tekstgedeelte. Maar Petrus wijst Israël op de schriften van Israël. En de profeten zeggen op allerlei plekken dat er een tijd gaat komen in deze wereld waarin alle dingen zullen worden hersteld. Nou, eventjes gewoon, weet je, wat me ook opvalt is dat Petrus, als Petrus het hier heeft over de toekomst en zoals hij het evangelie predikt, dat hij niet tegen het volk zegt: lieve mensen, geloof in de Heer Jezus en je zult als je sterft niet naar de hel gaan, maar naar de hemel. Dat predikt hij niet. En als je goed oplet en je kijkt naar alle preken van degene die we tegenkomen in Handelingen, want we vinden een reeks toespraken in het boek Handelingen van Petrus en van Paulus met name. Maar dan hebben ze het niet vooral over wat er met de mens gebeurt als hij of zij sterft. Dat hebben wij ervan gemaakt in het christendom. We hebben zo'n enorme focus gekregen op wat er met je gebeurt na je leven hier op aarde. Het leven zoals we het nu kennen hier op aarde. Maar daar heeft Petrus het niet over. Waar hij wel over spreekt, is over de wederkomst. En daarom is het zo goed dat deze Maranatha-samenkomsten al meer dan 25 jaar, wat is het, 30 jaar plaatsvinden? Hoeveel jaar is het nu, zoiets? Meer dan 40. Serieus. Ik geloof dat Theo Niemeyer toch begonnen is met deze avonden. Zo lang geleden al, met Theo Niemeyer. Daar is het niet? Oh. Oh. Aart Haverkamp. Oké. Okay. Nou, die zijn allebei nog onder ons. Maar goed, het is zo goed dat deze Maranatha-samenkomsten plaatsvinden. Met mensen uit allerlei kerken. Want de Bijbel spreekt veel meer, het goede nieuws heeft veel meer te maken met de wederkomst dan met wat er met je gebeurt na de dood. Begrijp me goed, ik geloof in hemel en hel. Ik geloof in het paradijs en het dodenrijk. En sommige mensen zullen gered worden en anderen niet. Sommige mensen hebben eeuwig leven, andere mensen niet. Natuurlijk is dat ook zo, maar de nadruk in de prediking van de apostelen ligt op de wederkomst van de Heer Jezus. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen zullen worden hersteld. Dit is het goede nieuws. Kijk, die wonderen die Jezus deed toen hij op aarde was, dat hij zoveel mensen heeft genezen, van hun ziekte heeft bevrijd, dat ze zelfs uit de dood zijn opgewekt, die zijn profetisch van aard. Die wijzen vooruit naar de tijd die gaat komen in deze wereld, hier op aarde, dat mensen niet meer ziek zullen worden. Want hij gaat komen en de opstanding uit de dood zal plaatsvinden. Dat wordt genoemd de heerlijkheid van de kinderen van God in Romeinen 8. En dat hij toen en daar mensen heeft genezen. En dat deze man werd genezen van zijn verlamming. En dat er sindsdien door het lichaam van Christus wereldwijd soms mensen worden genezen op een wonderbaarlijke wijze in de naam van Jezus. Dat er nog steeds genezingswonderen plaatsvinden. Dat is allemaal profetisch van aard en wijst vooruit naar de tijd dat alle dingen zullen worden hersteld. En dat de gelovigen in de Heer Jezus een nieuw lichaam zullen krijgen. Een lichaam dat nooit meer ziek zal zijn. Dat nooit meer ouder wordt. Dat nooit meer pijn leidt. Dan zullen we nooit meer een psychische zwakte hebben. Dan zullen we nooit meer emotioneel ons slecht voelen. Dan zullen we nooit meer heel erg moe zijn. Ga zo maar door. Die tijd gaat komen. Alle dingen zullen worden hersteld. En dat hij mensen van demonen heeft bevrijd, dat wijst vooruit op de tijd dat Satan gebonden zal zijn. Dat zegt de Bijbel. Satan zal gebonden zijn. Dan zal Satan niet meer rondgaan als een mensenmoordenaar. Dan zal Satan niet meer mensen verleiden tot leugen. Dan zal Satan niet meer rondgaan als een brullende leeuw die ziet wie hij zal verslinden. Dat zal allemaal niet meer zo zijn. Dus die wonderen wijzen vooruit naar de toekomst. Dat Jezus de storm op het meer tot bedaren heeft gebracht. Er was een gigantische storm op het meer van Galilea. En hij stond op en hij werd wakker gemaakt en hij sprak tot de wind en de zee. En hij zei: zwijg, wees stil. Dat is profetisch van aard. Hij gaat terugkomen in deze wereld. Hij zal tot alle stormen in deze wereld, tot het woeden van de volkeren, zoals de Bijbel zegt, tot alle verschrikkelijke dingen die er gebeuren en alle natuurrampen die er zijn, alle cyclonen en alle windhozen en alle overstromingen die er zijn, alle natuurrampen die er zijn. Hij zal zeggen tot deze wereld, tot al die slechte dingen, zwijg en wees stil en er zal rust en vrede komen in de schepping. De tijd waarin alle dingen zullen worden hersteld zal gaan komen in deze wereld. En dat hij die duizenden mensen heeft gevoed met 5 broden en 2 vissen. Dat hij scheppingswonderen heeft verricht waardoor iedereen te eten had. Dat wijst vooruit naar de tijd dat er geen hongersnood meer zal zijn. Dat er genoeg te eten zal zijn voor alle volkeren. En dat er 12 keer, zoals de openbaring zegt, 12 keer vrucht zal zijn. En dat er genezing voor de volkeren zal zijn, zegt de openbaring ook. Weet je, al die wonderen zijn profetisch van aard. En dat is het goede nieuws. Ik wil u erop wijzen dat het goede nieuws veel meer gaat over wat er in deze wereld nog zal gaan gebeuren, dan over wat er in de hemel zal gebeuren. De Bijbel heeft niet de focus op de hemel. De Bijbel heeft de focus op de geschiedenis van deze wereld. Maranatha, hij gaat komen. In het evangelie, in de naam van Jezus, is er absoluut hoop, echt voor deze wereld. Dat is het goede nieuws. Ik sprak er ergens anders over. En er kwam een dame naar mij toe die zei, ik werd zo bemoedigd door wat je zei. Want ik merk bij jonge mensen, dat jonge mensen horen over, ja, dat je dan door Jezus in de hemel mag zijn. En dat je dan voor eeuwig in de hemel aan het zingen bent. En dat spreekt jonge mensen niet aan. Nou, daar zit ook waarheid in. We zijn niet gemaakt om voor eeuwig in de hemel te zijn. We zijn niet gemaakt om uit het lichaam te zijn. Je bent niet gemaakt om uit je lichaam te zijn voor altijd. En het hele idee van dat je voor eeuwig in een soort geestelijke toestand bent. Ja, wat heeft het leven hier op aarde dan voor zin? Wat heeft het werken dan voor zin? Waarom zou je dan de aarde bewerken als deze aarde toch allemaal voorbij gaat? Als dit toch allemaal maar tijdelijk is? Alsof God zijn hele schepping zal gaan wegdoen? Wat heeft het leven hier op aarde dan voor zin? En dat was voor mij weer een nieuw inzicht. De Bijbel spreekt over het herstel van de schepping. Door Jezus. Romeinen 8. Ik hoor zo vaak uitgelegd worden, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden, staat er in Romeinen 8. Wordt zo vaak uitgelegd, het lijden van het leven hier op aarde weegt niet op tegen de heerlijkheid die we in de hemel zullen hebben. Dat is niet wat Paulus zegt in Romeinen 8. Dat zegt hij daar niet. Hij zegt het lijden van de tegenwoordige tijd, het lijden van het leven hier op aarde zoals het leven hier op aarde nu is, weegt niet op tegen de tijd die gaat komen hier op aarde, als de schepping zal worden bevrijd. En als de schepping deel gaat krijgen aan de heerlijkheid van de kinderen van God. Als de kinderen van God lichamelijk zullen opstaan uit de dood. En als dan de schepping bevrijd gaat worden, deze wereld bevrijd gaat worden van de slavernij aan het verderf. De heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden, is wat er in deze wereld zal gaan gebeuren. Dat is het goede nieuws. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, als hij vanuit de hemel weer terug zal keren op aarde. Het herstel van alle dingen is het thema van deze preek. Dat is het goede nieuws. En daarom heeft het leven hier zin. Dat zegt Paulus ook aan het einde van 1 Korinthe 15. Als hij daar ook zegt, als wij alleen voor dit leven ons vertrouwen op Christus hebben gesteld, dan zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. En daarmee bedoelt hij niet, als we alleen voor het leven hier op aarde op Christus hebben vertrouwd, zijn we de meest beklagenswaardige. Zo van, we hebben niet alleen het leven op aarde, maar we hebben ook het leven in de hemel. Dat bedoelt hij daar niet. Hij zegt, als we alleen voor het leven, voor dit leven in een vergankelijk lichaam, dit leven op deze aarde, in deze wereld die nog zo aan het verderf onderhevig is, die nog zo slaaf is van het verderf. Maar wat hij daar tegenover stelt is niet de hemel. Wat hij daar tegenover stelt is de opstanding uit de dood die gaat komen. 1 Korinthe 15 gaat over de lichamelijke opstanding uit de dood. Wij hebben niet alleen op Christus vertrouwd voor het leven hier zoals we het nu kennen in dit sterfelijke lichaam. Ja, als dat zo zou zijn, dan zouden we de meest beklagenswaardige mensen zijn. Maar wij hebben het vertrouwen op Christus gesteld voor het leven dat gaat komen. Niet als je sterft, maar het leven dat gaat komen als hij terugkeert naar deze wereld en we een nieuw lichaam zullen krijgen. En daarom zegt hij aan het einde van 1 Korinthe 15. Wees standvastig, onwankelbaar. Steeds overvloedig in het werk van de Heere. Alles wat wij doen in het culturele mandaat om de aarde te bewerken, in het zendingsmandaat om het evangelie te prediken aan alle volkeren. Alles wat we elke dag doen, van de kleinste tot de grootste dingen, heeft zin. Ook de aarde bewerken heeft zin, want deze aarde gaat bevrijd worden, gaat vernieuwd worden. Het herstel van alle dingen gaat komen. En daarom wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heere. Ik rond af. We hebben nagedacht over herstel toen en daar. Jezus heeft machtige genezingswonderen verricht. Bepaal jezelf erbij. Lees je Bijbel. Het vernieuwt je leven. Je wordt blij. Je krijgt hoop. Je leven verandert door de evangelie, door het woord van God. Je wordt wijs. Je krijgt inzicht. Het gaat bruisen van binnen. Je wordt moedig. Denk na over herstel toen en daar. Geloof in de Heer Jezus hier en nu. Want dat verkwikt je ziel. Ga niet aan Jezus voorbij. Laat Jezus niet links liggen. Wees niet ontrouw. Zoek Hem. Geloof in Hem. Hij zal je nooit teleurstellen. Hij zal je leven vernieuwen. Ook hier en nu. Dat je op een gegeven moment met Paulus gaat zeggen: ik ben wat ik ben door de genade van God. Dat wordt ook jouw en mijn getuigenis. Door geloof in de Heer Jezus. Je wordt anders. Je gaat vrucht dragen. Je wordt blij. Je wordt een zegen voor je medemens. Je gaat voldoening ervaren in alles wat je doet. Door Jezus. En denk aan de toekomst. Leef met het oog op de wederkomst. Leid je christenleven in het perspectief van wat de Bijbel zegt over de toekomst. Hij gaat komen. De profeten hebben het gezegd. Het herstel van Israël in deze tijd. Ik was blij dat je bad voor Israël en ik was blij dat je bad voor de leidende kerk. Bij allebei ben ik betrokken. Maar het herstel van Israël in deze tijd is een voorbode van het herstel dat gaat komen in deze wereld. Er gaan heel bijzondere dingen nog gebeuren in deze wereld. Daarom is er zoveel te doen over Israël. Maar kijk naar wat de profeten zeggen. Geef acht op het profetische woord. Petrus noemt hier een en al de profeten van Israël. Dat moeten wij ook doen. Als christenen. Die in de Joodse Jezus geloven. Het gaat om wat de schriften van Israël zeggen over de toekomst. En daarom speelt Israël een sleutelrol in de geschiedenis van deze wereld. Het heeft alles met het evangelie te maken. Maar kijk naar wat er in de toekomst gaat gebeuren. En je zult blij worden. God is een God van herstel. Hij is een God van genade. Van vergeving van zonde. En daardoor is de angel eruit. De angel van de dood is er uitgetrokken. De dood heerst niet meer. De dood is overwonnen. Hij bracht leven. Jezus is het leven. Hij bracht leven, hij brengt leven en hij zal leven brengen. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Je zult behouden worden. Geloof in de Heer Jezus en je zult hem meer en meer gaan liefhebben, omdat hij jou eerst heeft lief gehad. We danken God voor het geven van zijn Zoon. En we prijzen de God van Abraham, Isaac en Jacob. We prijzen Vader, Zoon en Heilige Geest, die ons heeft lief gehad. Geprezen zij zijn wonderbare naam. Amen. Amen. Laten we met elkaar zingen. Elk uur, elk ogenblik steun ik op u. Johannes de Heer nummer 80, 1, 3 en 4. En daarna zullen we danken in gebed. Laten we de Heere danken in gebed. O Heere onze God, o Heere onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de gehele aarde. De aarde is vol van uw heerlijkheid en de hemelen vertellen uw eer. U bent de schepper van hemel en aarde. U bent de eeuwige God die was en is en komen zal. O Heere, we danken u zo dat u heeft gesproken, dat u ons niet in het duister hebt achtergelaten, dat u eertijds door de profeten hebt gesproken op velerlei wijze en dat u in het laatst der dagen tot ons heeft gesproken in de Zoon. Dank u wel dat u uw Zoon hebt gegeven, de Heer Jezus, als een verzoening voor onze zonden. Dank u, Heer, dat u voor ons stierf, dat u voor ons aan het kruis bent gegaan, onze straf hebt gedragen, dat u onze schuld op u heeft genomen, de verantwoordelijkheid voor al onze misdaden over heeft genomen van ons. En dat u onze dood bent gestorven, maar dat u bent opgestaan uit de dood. We aanbidden en we prijzen u als de levende Heer, de vorst van het leven die stierf in onze plaats, maar nu leeft tot in alle eeuwigheid. U bent de Heer die ons geneest. U bent de Heiland, de Geneesheer. Dank u dat we tot u mogen komen met dit lied wat we zojuist zongen, Heren. Hebben we uiting willen geven aan dat we in u willen geloven. Dat we op u willen geloven. Dat we op u willen vertrouwen. Want we hebben u zo nodig. We danken u dat we tot u mogen komen. Vanavond ook. Dank u, Heer, dat u hier en nu genezing geeft. Dat u ons hart geneest. Dat u onze ziel verkwikt. Dat u ons opricht. Dat u ons bemoedigt. Dat u ons gewoon verzekert van uw aanwezigheid en van uw liefde. En dat we niet meer zonder u, maar met u in het leven mogen staan. Dat u zich aan ons verbindt, ook aan ons als heidenen. En we danken u, Heer, dat u terug zult komen. En we bidden, o Heer, dat de tijd waarin alle dingen zullen worden hersteld, o Heer, dat die tijd spoedig mag komen. We bidden u, Heer Jezus Christus, kom spoedig. O Heer, laat uw koninkrijk spoedig komen. Daar bidden we om, Heer, want de wereld zucht en is in barensnood. De wereld lijdt en er is zoveel onrecht en zoveel duisternis en zoveel leugen die regeert. Maar de waarheid, u, Heer Jezus, u zult overwinnen. We danken u dat we in dat licht mogen leven, met het perspectief van de toekomst. We danken u, Heer, dat u ons opnieuw geboren hebt doen worden tot deze levende hoop. Een hoop die nooit zal uitsterven. Een hoop die altijd blijft, ook als we ziek worden, ook als we gaan sterven. Dat u ons een hoop hebt gegeven die als een anker voor de ziel is, zodat we nooit schipbreuk lijden. Dank u wel, Heer, voor dat alles. En we bidden ook voor de kerk in Nederland. We bidden voor de kerk hier in Ermelo en omgeving, hier op de Veluwe. O, in dit gebied, Heere God, wilt u een machtig werk doen. Wilt u geven dat velen in deze omgeving ook die boodschap zullen horen van de Heiland, de boodschap van uw liefde en genade. En dat velen tot inzicht en tot bekering mogen komen, zoals Petrus hier oproept. Kom dus tot inkeer en bekeer u, willen we u bidden en smeken dat u in deze tijd wilt geven, dat er heel veel mensen tot inkeer en bekering zullen komen en tot u zullen komen, Heer Jezus, ook uit de New Age-beweging en uit allerlei achtergronden. En dat we met elkaar mogen meemaken dat er verbazingwekkende dingen gebeuren, zoals toen en daar ook. Verbazingwekkende dingen vanuit de hemel, hier op aarde. Dank u, Heer, dat u dat doet. Zo bidden we voor elkaar. Dank u dat we elkaar vanavond mogen ontmoeten, dat we hier samen u mogen aanbidden. En wilt u ons allen vullen met uw Heilige Geest en ons aanraken. Heer, wilt u ons aanraken met uw genezende handen. Dat we elkaar ook tot zegen mogen zijn en dat vele heil en bevrijding mogen vinden in u. Dank u, Heer, dat u dit alles doet. En zo dragen we ook, ja, we bidden ook voor de leidende kerk hier nogmaals. Ook christenen in India die zo lijden, die worden aangevallen, die worden vermoord. Ook de christenen in Nigeria willen we aan u opdragen, waarvan er velen worden vermoord en op zoveel plekken. Ontferm u, Heer, over de leidende kerk en maak ook ons sterk in het geloof. En we danken u dat we mogen uitzien naar de toekomst. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen. Amen. We willen met elkaar het laatste lied zingen. Dat is Psalm 118. Laat ieder zeer een goedheid loven. Zullen we dat staan en met elkaar zingen? We zingen couplet 1 en 7 met elkaar. Dan bidden we om de zegen van de Heer. En dan zingen we couplet 12 en 14 met elkaar. Dus laten we gaan staan om dat samen te zingen. En voor daarna is iedereen, zoals gezegd, van harte uitgenodigd om te blijven. Om een kopje koffie of thee te drinken. Fijn om dat samen te kunnen doen. Ik maak dat bijna nooit mee, want op de een of andere manier ben ik hier altijd als er geen koffie wordt gedronken. Maar ik ben heel blij dat ik er nu ben, dat er wel koffie wordt gedronken. Dus fijn om u ook te kunnen ontmoeten zometeen. Ja, fijn. Kunnen we even praten? Ja, mooi zo. We gaan samen zingen en dan zullen we bidden om de zegen van de Heer. Psalm 118, vers 1 en 7. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn vriendelijke aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede, zijn shalom. Halleluja. Amen.